En ook letterlijk, hè, wat gebeurt er als je uit balans raakt? Want op zo'n wiebelige evenwichtsbalk, zeker in de midden wiebelt die, dan zie je de kinderen echt in die spanning schieten. Ja. Dan raak je uit balans. En wat doe je dan? Ga je inderdaad in die piephouding met het risico, oh, zie je wel, ik val eraf?
Ja.
Of blijf je stevig denken, haal je rustig adem en blijf je stevig staan.
Ja.
Met de gedachte, het lukt me wel, ik kan het wel. En alle kinderen kunnen dat gewoon.
Vandaag heb ik een goed gesprek met Gilda van den Berg. Voor mij zit een energieke jonge vrouw met een open blik, blauwe ogen, een brede glimlach en haar haar in een mooie blonde paardenstaart. Gilda zei gelijk ja toen ik haar vroeg voor deze podcast. En ja, ze is enthousiast en bewegelijk en praat makkelijk en snel. Geen blokkades voor Gilda en ga met die podcast. Ze is opgeleid als jeugdzorgwerker en gezinsbehandelaar. Ze heeft in de loop van de tijd veel ervaring opgedaan bij de GGZ en bij jeugdzorgorganisaties. Gilda is een bezige bij en een avonturier, gek op sporten, schaatsen, wielrennen en op reizen. Naast haar baan als gezinsbegeleider runt zij een eigen bedrijf en geeft zij weerbaarheidstrainingen aan kinderen tussen 6 en 15 jaar. De zogenaamde bikkeltraining. Mijn oog viel op een folder over deze training en het maakte me nieuwsgierig. Op de foto stond een boksend kind. Wauw, dacht ik. Daar wil ik meer van weten. Jij ook? Geen probleem. Gilda vertelt ons er graag over. Nou, welkom Gilda.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent en dat je tijd hebt vrijgemaakt om met mij te praten. Jij bent mij opgevallen, want ik zag opeens een folder liggen. En er stond iets in over de bikkeltraining.
Dat klopt.
Ik dacht, nou, dat is leuk, daar wil ik meer van weten. Dus vandaar dat je hier zit.
Leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, kun je er iets over vertellen? Wat is dat, de bikkeltraining?
De bikkeltraining is een hele laagdrempelige weerbaarheidstraining voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar. We hebben drie verschillende varianten. Eentje voor de echte kleintjes tussen de 6 en 8 jaar. Die is echt gericht op sociaal-emotionele vaardigheden. De training voor kinderen van 8 tot 12 gaat er iets meer de diepte in door een aantal elementen uit de cognitieve gedragstherapie. En we hebben eentje die iets minder kinderachtig is, zodat die puberproof is. Dus ook de pubers die kunnen een training bij ons krijgen en allemaal op maat.
Wat leuk.
Ja.
En jij zegt bij ons, wat is ons?
Ons is Stellingwerk Gym in Verwouden. Dat is een sportschool waarin ook een stuk psychologie wordt aangeboden. De eigenaar is ook psycholoog, die heeft het opgezet samen met zijn broer. Die broer is vooral verantwoordelijk voor het stuk sport en de eigenaar vooral voor het stuk hulpverlening.
Wat leuk.
Ja,
wat
leuk. Ja, heel leuk.
En wat mij zo aansprak is dat jullie ook erbij boksen.
Ja, klopt.
En wat is de functie daarvan als je weerbaarheidstraining wil geven om daarbij te boksen? Wat gebeurt er dan?
Nou ja, bij boksen ben je natuurlijk heel erg fysiek aan het voelen. He, je staat met boksen, sta je ook stevig. Je staat in een basishouding die in principe sterk en zelfverzekerd moet overkomen. Dat is eigenlijk ook een beetje waar de kern van de bikkeltraining voor staat. Stevig staan is ook stevig denken. En ik zeg ook vaak tegen kinderen, we werken aan onze spierballen. Dus in de spierballen in je arm, maar ook in de spier.
Oh, wacht eens even. Jij zegt stevig staan is...
Stevig staan, je voet
is stevig denken?
Ja, stevig denken inderdaad.
Oh,
ja.
En hoe zie je dat dan?
Nou, als je stevig staat, je benen een beetje uit elkaar. Ja. Dat je echt, als je een keer een duwtje krijgt, dat je niet zo snel uit balans raakt.
Oh, okay.
En dat zit dus in je houding, maar ook in je denken.
Dus jij ziet een verband tussen staan en denken?
Ja.
Voor heel veel mensen zijn het toch twee verschillende dingen.
Ja, en in de bikkeltraining maken we de combinatie tussen wat er in je hoofd gebeurt en in je lijf. En hoe je hoofd en je lijf, en met name de buik noem ik vaak, dat je hoofd en je buik met elkaar gaan praten. En dat je buik vaak al aangeeft hoe iets voelt. En dat het dan een seintje naar je hoofd geeft, naar die spierballen die in je hoofd zitten, je hersenen.
Ja.
Dat die samenwerken om jou te vertellen, dit gebeurt er en hoe kun je daar het beste mee omgaan.
Oh, dus het gaat niet alleen over staan. En over denken, maar ook over voelen.
Ja.
En het voelen doe je dan met je buik?
Ja. Ja, meestal wel. Sommige kinderen voelen met hun hoofd. Die vinden het echte voelen wat lastiger.
Ja.
Maar het idee is wel, we gaan onderzoeken, wat voel je, waar voel je dat? En waar komt het gevoel vandaan?
Ja.
En wat kun je dan in je hoofd doen met dat gevoel? Waardoor het misschien, als jij bijvoorbeeld te bang bent, want dat zien we vaak, kinderen die heel erg onzeker zijn. Die voelen zich vaak bang en die voelen dat bijvoorbeeld met knikkende knie of die hebben het heel warm of hebben een hoge hartslag. Dus dan laten we ze voelen wat ze voelen.
In hun lijf?
Ja. En dan gaan we kijken naar hoe denk je dan. Hè? Denk je, ik kan het niet, of het lukt me toch nooit. Hè? Heb je angstgedachten, mm-hmm. We noemen het een piepgedachte. En hoe kun je die piepgedachten ombuigen naar bikkelgedachten? Dat zijn sterke, helpende gedachten. Vanuit je bikkelhouding, stevig staan is ook stevig denken. En zo kun je bijvoorbeeld steviger staan en inderdaad aangeven, ik vind het eng, maar hé, ik ga het wel proberen. Ja. Ik kan het wel, ik mag het nu oefenen.
Maar is het dan niet zo dat als die kinderen zich gaan concentreren op hoe het voelt in hun lichaam, als ze bang zijn, dat ze nog banger worden?
Nou, dat heb ik nog niet gemerkt, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Nee, we hebben het in de training wel ook over spanning en angst. Hè. Wat is dan spanning? En is het gezonde spanning of is het ongezonde spanning? Dat verschillen hier dus ook. Want je mag natuurlijk spanning voelen. Hè. Je mag iets eng vinden. Als je bijvoorbeeld de straat oploopt zonder over je schouders te kijken, en er komt een auto aan, dan is het heel terecht dat jouw piepstand, jouw angststand zegt van hey, pas op gevaar. Ja. Maar als je een spreekbeurt moet houden voor de klas, dan kun je niet dezelfde spanning voelen als het moment dat je voor een auto op de weg staat.
Dus in die training staat het woord piep eigenlijk voor alles waar je bang voor bent.
Ja, de piepgedachte die vertalen eigenlijk inderdaad de angstgedachte van kinderen.
Oké, okay. En de bikkelgedachten, dat zijn gedachten die je sterker maken.
Ja, helpende gedachten.
Die je helpen om dingen te doen waar je misschien een beetje bang voor bent.
Ja meestal vertaal ik hem als inderdaad, we hebben rode, groene gedachten, ken je natuurlijk uit de hulpverlening, maar ook positieve gedachten. Bikkelgedachten zijn positieve, helpende gedachten. En piepgedachten zijn eigenlijk angstgedachten die niet helpend zijn. Dus daar krijg je last van.
Ja.
En we noemen ze piep- en bikkelgedachten omdat we werken met de personages uit de bikkeltraining. De bikkeltraining is ontworpen door Spectrum Brabant. Die hebben een aantal poppetjes ontworpen, waaronder Bikkelboy Bob en Bikkel.
Zijn het een soort stripfiguren? Of,
Ja, zijn een soort, ja, er is niet echt een stripje van gemaakt, maar het zijn een soort tekeningen van deze personages die helpend kunnen zijn om het visueel te maken voor kinderen. En zo kunnen ze ook externaliseren. Dus we hebben de bikkels, die eigenlijk staan voor gezond, sociaal wenselijk gedrag. Maar ook piepers, die dus eigenlijk net iets te bang zijn voor heel veel dingen. En die zijn vertaald allemaal in een jongen en een meisje. Dus Piepmi Paula en Pieper Piet, die kunnen kinderen, daar kunnen ze zich mee associëren als ze iets heel spannend vinden en die piepgedachten hebben. Dan hebben we nog de woestelingen, woeste Wilma en woeste Willem.
Maar dat zijn vast boos, hè?
Ja, dat zijn inderdaad woestelingen uit Woestehoek. Daar wonen ze volgens het Bikkelverhaaltje. Ja. En ja, die zijn eigenlijk altijd net iets te boos. Maar in het verhaal van de Bikkeltraining komt ook heel goed naar voren dat ze zichzelf vaak ook overschreeuwen, omdat ze toch ook onzeker zijn. Dus ze willen eigenlijk niet onzeker zijn, dus ze willen aardig gevonden worden. En dan doen ze eigenlijk heel boos, terwijl ze eigenlijk ook niet willen, maar ook niet zo goed weten hoe het dan wel moet.
Ja, dus eigenlijk die klinkt een beetje negatief, hè, piep?
Ja, piepgedachte.
Hè, van, oh, wat ben je een pieper?
Ja.
Maar je leert dan ook wel in die training dat piepen soms goed is en helpend.
Ja, we leggen echt wel uit dat gezonde spanning, dat mag er ook zijn.
Ja.
Hè, sommige dingen zijn spannend. De eerste keer naar een nieuwe training, als ze de eerste keer bij ons in de training komen, vinden alle kinderen het spannend.
Ja.
En dat mag, het hoort ook. Hè. Iets nieuws kan ook heel spannend zijn. En dat, hè, die toestemming krijgen ze ook, het mag hier spannend zijn, je mag het even eng vinden. Maar je hoeft het niet na 6 trainingen nog steeds eng te vinden. Want dan is het ongezonde spanning.
En zoeken jullie die spanning of die angst dan nog een beetje op in de training?
Ja, we halen uit de intakes vaak wat de doelen van ouders zijn voor kinderen. Maar in de eerste training waar ouders niet bij zijn, het is eigenlijk, behalve bij de jongste kinderen van 6 tot 8, dan mogen de ouders de eerste training wel bij zijn. Maar voor de kinderen vanaf 8 jaar niet. En in de eerste les mogen de kinderen zelf opschrijven wat hun doelen zijn.
Oh, wat leuk.
Ja, echt leuk.
En heb je een voorbeeld van een doel wat een kind bedenkt?
Nou, ik had laatst een jongen die zei, ik ben altijd zo snel boos en dat vinden anderen lastig. En hij begreep niet zo goed waar hij dan boos over werd.
Ja.
En ik zei, een kind wordt niet zomaar boos. Ga ze uitpluizen bij jezelf waarom je dan boos wordt. Waar word je boos over? Wie doet er iets of wat gebeurt er dan waardoor je boos wordt? En die heb ik toen gelaten, maar s'avonds hoorde ik van zijn moeder in een appje van God er echt over nagedacht. En was echt naar zichzelf gaan kijken. En had iets van 5 voorbeelden opgeschreven waardoor hij boos werd.
Wat leuk, zeg. Zomaar uit zichzelf?
Ja, uit zichzelf.
Wat een harde werker.
Ja, hij was 12, hè. Dat scheelt ook dat hij wat ouder is. En je ziet in deze groep ook echt heel goed welke kinderen zelf heel graag willen. En welke kinderen eigenlijk min of meer van hun ouders moeten. En met name de kinderen in groep 8, die komen vaak wel echt met eigen motivatie. Bijvoorbeeld één jongen die echt zegt van, goh, ik wil gewoon wat meer durven te vertellen. Ik ben zo stil, ik durf mijn stem niet te laten horen. Hoe kan ik nou zelfvertrouwen krijgen om mezelf te laten horen? Hebben meisje die eigenlijk nooit aansluiting kan vinden, die dan zegt van, goh, hoe kan ik wel gezien worden en hoe mag ik meedoen?
Ja.
Dat zijn van hun echt hele concrete vragen eigenlijk.
Ja, mooi hoor.
Ja.
En helpen ze elkaar daar ook mee?
Ja. Ja, juist de groepstraining is heel erg mooi om te zien. Om kinderen ook terug te geven. Je bent niet de enige die dit voelt. Hè. Alle kinderen vinden dingen spannend. En de een vindt het een spannend en de ander vindt het ander spannend. En daarin zijn we allemaal verschillend. Maar we zijn ook allemaal gelijk. Want we zijn allemaal wel eens bang of boos. We hebben ook allemaal gelukkig onze goede dingen. En we kunnen ook op een leuke manier met elkaar leren.
Leuk hoor.
Ja.
Ja, maar ik heb nog niet zo goed begrepen wat de functie van het boksen dan is.
Het boksen is eigenlijk als middel om ook dingen mee te geven. Ervarend leren, ga het maar doen. Ga maar voelen hoe het voelt. En je noemt nu het boksen. Als je het hebt over boksen, dan moet je ook stevig staan om goed te kunnen incasseren. Okay? Je wil stevig stoten zodat je een goede klap kunt maken. Maar je wil ook goed kunnen incasseren. En bij boksen is ook de regel, je moet ook goed staan. Want als je een dreun krijgt en je staat niet goed, dan val je om. Dat is niet heel handig. Ja. Dus daarin komt het stevig staan terug. Maar ook het rekening houden met elkaar. Hou elkaar goed in de gaten. Kijk goed naar de non-verbale dingen die de ander uitzendt. En wat we ze ook mee kunnen geven. Als het te hard gaat voor de een of voor de ander, dan kun je er ook iets van zeggen. Maar kun je dat ook? Durf je te zeggen, stop, het gaat te hard. Of ik vind het te hard gaan. Of ik vind het niet leuk op deze manier. Kun je kritiek geven? Kun je nee zeggen? Kun je grenzen aangeven?
Ja.
En kun je ook rekening houden met de ander. Kun je ook een compliment geven voor hoe hard iemand werkt.
Ja.
Dus het boksen is eigenlijk een middel. En boksen is maar één van de dingen. We gebruiken ook springtouw, maar ook een hele mooie evenwichtsbalk. Om juist kinderen op hoogte, op ongeveer 1,60 meter hoog, denk ik, over een hele smalle balk te laten lopen. Die ook nog een beetje wiebelt. Dat vinden ze natuurlijk heel spannend.
Ja.
Maar dat is ook bedoeld om te laten voelen en een koppeling te maken.
Via de ervaring eigenlijk.
Ja.
Hè? Iets aan te gaan met zichzelf en met de groep.
Ja. En ook letterlijk, wat gebeurt er als je uit balans raakt? Want op zo'n wiebelige evenwichtsbalk, zeker in de midden wiebelt die, dan zie je de kinderen echt in die spanning schieten. Ja. Dan raak je uit balans. En wat doe je dan? Ga je inderdaad in die piephouding met het risico, oh, zie je wel, ik val eraf.
Ja.
Of blijf je stevig denken, haal je rustig adem en blijf je stevig staan.
Ja.
Met de gedachte, het lukt me wel, ik kan het wel.
Ja.
En alle kinderen kunnen dat gewoon.
Ja, en jullie helpen ze daar dan bij om dat te realiseren.
Ja.
En geef je die training alleen of met z'n tweeën?
Het hangt vanaf wat het is. Want ik doe onder andere individuele trajecten voor kinderen die wat minder groepsgeschikt zijn of die echt een hele specifieke vraag hebben. Die doe ik liever alleen, zodat ze echt gewoon alle aandacht krijgen. En dan doen we nog steeds wel dezelfde soort oefeningen hoor. Mm-hmm. Maar dan heb je minder gebruik van een groep. En ik geef de training voor kinderen van 6 tot 8 heb ik alleen. Aan maximaal 4 kinderen per keer.
Oh, wat leuk.
Ja, en de training van 8 tot 12 jaar geef ik samen met mijn collega Jaap Harkema.
Wat leuk.
Ja.
En hoe ben je er vanuit jezelf zo toegekomen? Ben jij, je vindt het leuk om kinderen dat te leren.
Klopt, ja.
Was je zelf, wat voor kind was je zelf? Was je snel, was je een pieper of was je een woesteling?
Ik was helemaal niet woest. Alles behalve. Nee, ik ben eigenlijk altijd een grijze, stille muis geweest. Ook echt wel in mijn middelbare schooltijd nog. Altijd stil luisteren, nooit op de voorgrond.
Ja.
En eigenlijk zie ik het bij heel veel meisjes ook terug. En af en toe jongens ook wel horen. Echt hele stille kinderen. En ik heb zelf achteraf gezien, en nu ik de bikkeltraining geef, denk ik wel eens, dat had ik ook wel kunnen gebruiken.
Dat had je wel kunnen gebruiken.
Ja.
En op welke leeftijd had je hem graag willen hebben?
Ik denk toch wel ook, misschien groep 4, 5 al.
Ja, van de basisschool.
Ja, echt wel jong.
Ja.
Want ik denk wel, en misschien voor sommige kinderen is het ook fijn om de training meer ineens te doen. Bijvoorbeeld in die leeftijdscategorie 6 tot 8. En dan later nog een keer als je wat ouder bent, zeker groep 7, 8. Dan is het, vind ik, een hele mooie training. Zeker in het stapje naar de middelbare school.
Zou je hem ook kunnen herhalen, denk je?
Nu, als volwassene?
Nee, maar ik bedoel, als je dat als 7-jarige hebt gehad, dat je dat als 14-jarige nog een keer op een ander level herhaalt.
Ja, want het gaat echt om het trainen van denken. Ja. En vooral denken over jezelf en gedachten van een ander niet invullen.
Ja.
Maar checken, klopt het wel wat ik denk?
Maar het is toch ook wat heel veel volwassenen nog vaak doen.
Ja.
Invullen voor een ander.
Ja.
Al weten, denken te weten hoe het zit.
Ja, niet, en ook vaak negatief invullen of negatieve dingen denken over zichzelf. Ja, klopt.
Dus zou die wikkeltraining ook geschikt gemaakt kunnen worden voor volwassenen, denk ik?
Vast. Ja, de elementen, zeker het stukje cognitieve gedragstherapie wat erin zit, het 5G-schema.
Ja.
En het omdenken van angstgedachten of negatieve gedachten naar positieve gedachten, dat is voor elke leeftijd.
Ja.
Ook ik leer nog steeds van mijn training.
Ja, zou jij nog wel zo'n training kunnen gebruiken? Of zeg jij, ik ben nu niet meer zo stil, ik kan me wel...
Ik ben niet meer stil.
Nee.
Nee, dat heb ik afgeleerd. Maar ook door dingen te doen, door dingen die ik wel spannend vond, wel te proberen. Wel constant te blijven zoeken, wat wil ik, wie wil ik zijn.
En waar heb je dat zelf geleerd dan?
Ja, goede vraag. Ik ben toen ik 20 was, ben ik voor een half jaar naar Canada gereisd als au pair.
Ach, wat leuk.
Ik had ergens bedacht na stage in het buitenland, ik wil weer naar het buitenland en ook voor langere tijd.
Ja.
En toen ben ik bij een heel leuk au pair gezin in Canada gekomen.
Dat is een moedige stap.
Ja, en achteraf denk ik wel eens, jeetje, dat ik dat durfde. Ja. Dat mijn ouders me lieten gaan, want zoveel was er niet geregeld. Ik deed me wat voor mijn gevoel.
Ja.
Maar dat heeft me zoveel zelfvertrouwen gegeven. Ik dacht, ik kan gewoon alles.
Ja.
En alles kan ik nog steeds niet, maar ik kan wel heel veel. Ik heb er heel veel aan gehad. En zeker in het stukje zelfvertrouwen en ook het vertrouwen van mijn ouders. Even ga het maar proberen. Ga maar gewoon inderdaad letterlijk die grote wereld in. En ga zelf maar nadenken.
Ja. Dus dat vertrouwen geven.
Ja.
En zeggen, ga het maar proberen.
Ja.
En niet inhouden, niet tegenhouden.
Nee, maar
gewoon het aangaan.
Ja.
Dat is iets, een groot cadeau wat je ouders jou gegeven
hebben. Ja, vind ik wel. Ja, daar ben ik heel blij mee.
Dat grote cadeau wil jij graag aan die kinderen geven in die bikkeltraining?
Ja, want ik was 20 en eigenlijk sinds mijn 20ste ben ik daarin gegroeid. En ook altijd blijven doen wat ik graag wil. Daar heb ik altijd wel naartoe gewerkt, ook al vond ik het spannend. En achteraf denk ik wel van jeetje, ik had als jong kind het ook wel willen durven. Ik had een hele andere middelbare schooltijd gehad als ik meer had gedurfd.
Ja, dus een stukje durf. Dat vind jij belangrijk. Dat mensen
dingen
durven.
Ja, vertrouwen in jezelf.
Dat je body hebt.
Ja, dat je weet wat je kunt. Dat je weet dat je oké bent. En ook al kun je niet alles, dat je nog steeds je talenten hebt en gewoon heel veel kunt.
Ja.
En wat je nog niet kunt, dat je het kunt oefenen of leren.
Ja, en dat je die krachtig uit jezelf haalt.
Ja.
En niet zozeer dat je de hele tijd kijkt naar de ogen van andere mensen. Wat vinden die ervan?
Nee, dat maakt
Doe ik het wel goed?
Ja, dat is niet belangrijk.
Vind je mij wel lief?
Ja.
Ja.
Nee, als je oké bent met jezelf, dan is de mening van een ander niet zo belangrijk. Nou, ik vond het wel leuk, want toen ik de trainerdag had voor de bikkeltraining, dacht ik ook, oh ja, die 5G-schema's. En ja, je gaat ook zelf even nadenken.
Ja.
Hoe denk ik zelf? Hoe sta ik er zelf in? En ik gebruik het ook wel eens. De eerste keer dat ik de training met Jaap ging geven, dacht ik ook, oh help, nu moeten we het doen. En je hebt wel een compleet draaiboek. Maar je staat er wel anderhalf uur gewoon even je dingetje te doen.
Ja, jij noemde het net ook al, hè? Die 5G-schema's.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is dat eigenlijk?
Ja, het 5G-schema is een soort stappenplan waarin je gaat kijken naar de gebeurtenis. Dat is de eerste G. Een gebeurtenis kun je vaak niet veranderen. Maar dat vervolgstap, je gedachten erover, kun je wel, heb je invloed op. Dus als je bijvoorbeeld een gebeurtenis hebt, bijvoorbeeld een spreekbeurt geven op school, dat is wat veel kinderen spannend vinden. Dus die denken misschien in hun gedachten, oh, dat lukt mij niet.
Ja.
Dan ga je naar het gevoel kijken, wat doet het als je die gedachten hebt?
Dat is de derde G.
Ja, klopt. Ja. En als ze dan denken, dat vind ik eng of vind ik spannend, dan krijg je vaak een beetje buikpijn van. Dan kijken we naar het gedrag. Wat betekent dat als je dit denkt en dan ook nog buikpijn krijgt? Nou, dan durf ik het niet. Of ga ik stotteren of ga ik friemelen? Vergeet ik wat ik moet doen? En het gevolg is dan, 5G, dat ze het inderdaad geen leuke spreekbeurt vinden. Omdat ze inderdaad de helft vergeten en ze staan er niet fijn. Dus het is niet een plezierige ervaring.
Het gebeurt precies wat ze verwachten.
Ja, zelfvervulling prophecy.
Ja. Gebeuren, ja.
Ja, terwijl je leert met het G-schema, van ga die tweede G, de gedachten ombuigen naar een bikkelgedachte. De gebeurtenis blijft gelijk. Je gaat een spreekbeurt geven en je gedachte ziet, oh, ik kan het niet. Maar gewoon, ik ga iets leuks vertellen. En dat
ik
vindt
heb
ze...
ook iets te vertellen.
Ja, en dat vinden ze vast ook leuk om te horen.
En je gaat staan als een bikkel.
Ja, en
in balans.
Dat gaat vaak vanzelf. Want als je gelooft dat je iets leuks te vertellen hebt, dat anderen het ook leuk gaan vinden om te horen wat jij te zeggen hebt.
Ja.
Dan gaat je gevoel automatisch niet meer naar het bangen van of ze vinden het leuk. Dan voelt het sowieso al een stuk beter.
Ja.
Dus dan ga je vanzelf eigenlijk al steviger staan en zelfverzekerder staan. En het gedrag is daardoor anders. En dan sta je zelfverzekerd. Je kunt ook beter vertellen. Ben je niet bezig met die angstgedachte dat anderen het niet leuk vinden. Maar met die blije gedachte van, oh, mensen vinden het leuk om te horen wat ik vertel.
Ja.
Met als gevolg dat je dus eigenlijk veel meer in je verhaal kunt zitten. Zonder te veel met andere dingen bezig te zijn.
Als je het zo vertelt, dan is het natuurlijk veel breder die bikkeltraining als alleen die weerbaarheid. Hè?
Ja, ja.
Waar je het nu over hebt is zelfvertrouwen.
Ja.
En dat je ook, het voorbeeld van presenteren, dat je het zichtbaar durft te zijn.
Ja, maar het gaat vooral over hoe denk je en hoe kun je zelf invloed uitoefenen op jouw gedachten.
Ja.
En als kinderen snappen dat ze hun gedachten positief kunnen veranderen en daarmee ook hun gevoel en hun gedrag positief kunnen veranderen, dan heb je hele mooie sleutel in handen om gewoon andere keuzes te maken en ander gedrag te laten zien.
Ja.
Want de gebeurtenis blijft altijd. Weet je, een spreekbeurt, daar heb je geen invloed op. Want het is gewoon een opdracht die je krijgt op school.
Ja, en dat blijft ook.
Ja, maar dat geldt ook voor sollicitatiegesprekken. Of omgaan met situaties tussen vriendjes. Hè? Altijd een vriendje die zijn zin wil doordrammen. En als hij het niet wil. Maar hoe kun je dan het beste mee omgaan? En kinderen komen met de mooiste voorbeelden, hoor.
Wat leuk, zeg. Ja. Wat leuk.
Ja.
En dat 5G-schema wat jij geleerd hebt toen je 20 was.
Ja.
Pas je dat ook nog toe op jezelf soms? Dat je denkt, nou, dit vind ik lastig.
Vast,
ik
onbewust denk
ik. Ik ga
er
toch een beetje anders over denken.
Ik denk onbewust, want mijn brein is wel redelijk positief en optimistisch ingesteld. Dus ik kan best wel snel en ook makkelijk omdenken naar iets positiefs. Mm-hmm. En ik merk ook dat als andere mensen negatief denken, ik ook makkelijk daarin het positieve kan vinden.
Ja, en is het iets wat je geleerd hebt zo in de loop van de jaren?
Ja, denk ik wel.
Of was je dat van nature altijd al optimistisch en positief?
Ja, ik denk het wel, dat er wel van nature ook wel wat in zit. Maar dat ik juist door er ook bewuster van te zijn, mm-hmm. wat je aandacht geeft groeit, zeggen we altijd. Dat het ook daardoor makkelijker is geworden om daar altijd positief naar te blijven kijken.
Wat mij opvalt is dat je zo enthousiast bent en leuk vindt om het te vertellen.
Ja.
En dat je ook zoveel energie hebt.
Ja.
Wat is het geheim daarvan? Dat je zo energiek bent?
Ik verkoop dus een potje bij de ethos. Ja. Nee, grapje. Nee, weet niet. Ik vind gewoon alles wat ik doe heel leuk. En ik merk als ik doe wat ik leuk vind, dan krijg ik automatisch energie van.
Ja. Je lijkt zo bevlogen.
Ja, ben ik ook. Ik hoor het ook van heel veel ouders terug als ze dan bellen. Hè? Vaak zijn dat ook wel grappig, dat noem ik ook wel eens bij ouders. Van die, nou ja, een beetje ook onzekere moeders. Hè? Van, oh, is het wel goed voor mijn kind? En ik wil ook geen stempel drukken. En het moet ook niet speciaal zijn.
Ja.
En dan geef ik dat vaak terug. Dit is ook al een piepgedachte. En dat laat je ook je kind zien.
Ja.
En hè, probeer eens positief te denken. En dat is ook een van de eerste dingen die ik tegen ouders, maar ook tegen de kinderen in de eerste bikkeltraining zeg. Je bent na schooltijd in de bikkeltraining. Er hoort ook huiswerk bij. En dat voelt misschien als een straf, maar onthoud goed, het is een cadeautje. Voor ieder kind is de bikkeltraining een cadeau. En dat is omdat ze gewoon allemaal dingen mogen oefenen die iedereen lastig vindt. Ook volwassenen, ook ouders. En vaak kijken kinderen me dan echt zo van, wat zegt ze nou voor geks? Maar het is zo dat iedereen het wel eens lastig vindt om nee te zeggen, om kritiek te geven, om positief te blijven denken als alles tegen zit. Dus eigenlijk alles wat iedereen lastig vindt, oefenen we in de bikkeltraining.
Heb je eigenlijk je hele leven wat aan, hè?
Ja.
Ja.
Ja, en ook ouders, hoor. Ik krijg wat van ouders terug, hè. Ze moeten natuurlijk een beetje helpen met het huiswerk. Tenminste, dat verlang ik wel van ze.
Ja.
Ook dat ze zicht krijgen op wat kinderen denken, wat kinderen doen. En daarin ook gewoon een steunbron kunnen zijn. En gewoon ook een heel mooi gesprek hebben met hun kinderen. Want dat hebben wij in de training ook. En dat zijn hele mooie gesprekken. Maar daarin hoor ik ook van ouders terug dat ook zij er iets aan hebben. Dat ook het G-schema voor hun kan helpen.
En hoor je ook wel eens terug dat kinderen ouders daar dan bij helpen?
Ja, onbewust wel. Ik had een vorige groep een moeder die zei van mijn oudste zoon, hè, die deed dan mee. Maar ze zijn eigenlijk allemaal wat bewuster aan het bikkelen. Hè? Anders staan, anders denken. Dus stiekem ging eigenlijk naar het hele gezin. Ze waren met 5 in totaal. Meer positief denken en ook meer bewust om met, hé, wat denk ik nou eigenlijk? En waar komt die gedachte vandaan?
En jij noemt dat daarmee bezig zijn en noem je bikkelen.
Ja, nu zo even. Ja,
ja. Bikkelen. Ja, dat klinkt goed.
Ja, dat weet ik niet.
Nou, ik vind het ontzettend leuk, die bikkeltraining.
Is het ook.
En ik vind het ook leuk, die figuurtjes. Dat is allemaal. Want dan zie je, als je een beetje visueel bent ingesteld, dan zie je gewoon die poppetjes voor je, hè?
Ja, ik heb ze in principe echt letterlijk op een plaat. En ze liggen ook in de bikkelzaal.
Oh, wat leuk.
We doen de training in de kickboxzaal. Ja. Ik noem het nu de bikkelzaal. Hè? Dus als we kickboxen, is de bokszaal of de kickboxzaal, de dojo, zoals het officieel heet. Maar ik noem het voor de kinderen in de bikkeltraining ook echt de bikkelzaal.
Ja.
En dan liggen ook alle materialen, maar dan liggen ook altijd de bikkels. Dus ze zijn altijd zichtbaar.
Die poppetjes liggen daar ook.
Ja.
Kun je ze ook omschrijven hoe ze eruit zien?
Ja, het zijn getekende popjes, een soort animatie. Bikkelboy Bob is een stoer jochie met een rood jasje en een petje op. En wat langer haar die een soort peace teken maakt met zijn vingers. Hè. Bikkelboy Bob is al gewoon relaxed, die is wel blij met zichzelf.
Easy.
Ja, easy going. Bikkel Babette is gewoon een heel leuk meisje met een hele mooie blauwe bril. En gewoon een soort, niet opvallend, maar gewoon een leuk gewoon kind om te zien.
Ja.
De piepers die staan, Piep Paula, die staat altijd met haar handen in het haar, letterlijk in een soort paniekstand. Waar je aan alles ziet.
Het
gaat niet goed. Ja. En Pieper Piet die vliegt in de lucht, die springt echt letterlijk in de lucht van angst. Hè. Waar sommige mensen schrikken van een muis of een spin en die springen dan in de lucht.
Ja.
Nou, zo staat Pieper Piet een beetje afgebeeld. En ook echt wel een extreem, hoor. Het kinderen echt wel moeten lachen als ze het zien.
Ja.
Maar ook echt herkennen dat het gewoon een stukje angst is. En Woeste Willem en Woeste Wilma staat ook echt met hele brede armen in een soort boze gezichtsuitdrukking op het plaatje. Zichtbaar, echt duidelijk wel boos.
Ja.
Indrukwekkend boos ook wel. En ik heb ze net al niet genoemd, maar we hebben ook de chillers.
Ja.
En de chillers, dat zijn Chill Jill en Chill Bill. En Chill Bill staat met zo'n heel heerlijk zonnehoedje in zo'n lotushouding. En Chill Jill zit ook letterlijk in die lotushouding met die vingers ook nog omhoog in een soort yoga stand. En de chillers zijn eigenlijk bedoeld om... die zijn eigenlijk, als je het hebt over bijvoorbeeld een schematherapie... de vermijdende persoonlijkheid staan die voor. Die zijn eigenlijk altijd lui aan het slapen en ze doen niet wat moet.
Ze beginnen er gewoon niet aan.
Nee. Maar ze zijn ook zo ontspannen dat ze heel goed kunnen helpen bij de woesteling en de piepers. Dat als ze echt te bang zijn of te boos, dan kunnen ze die andere bikkels helpen om in ieder geval een ontspanningsoefening te doen. Of
bijvoorbeeld ademen.
Ja, buikademhaling. Ja. Of kleurtjes zoeken of spieren aanspannen, ontspannen. Zodat ze weer een beetje relaxed worden. Chill worden.
Ja.
En dan weer kunnen doen en denken als bikkels.
Het is wel heel mooi. Die stripfiguurtjes laten ook in hun lijf zien.
Ja.
Wat je emotie met hun doet.
Ja, non-verbaal.
Ja. Superleuk.
Ja. Ja, het is heel herkenbaar. De kinderen zien het vaak niet bij zichzelf of niet bij elkaar. En soms zien we het ook, bijvoorbeeld, als je het hebt bijvoorbeeld over angst. Kinderen zeggen altijd, woeste Willem vind ik leuk. Maar als bijvoorbeeld midden in mijn les op een normale stemvolume, zoals nu aan het praten ben, dat is dan de bikkelstand om het zo maar te noemen. En dan begin ik ineens uit het niks te schreeuwen als een woesteling.
Ja.
Dan schrikken kinderen. En dat is logisch. En dan zeg ik ook, wie vond het nu ook alweer leuk om zo woest te zijn? En voel je ook wat er bij jou gebeurt als ik ineens uit het niks woest doe? Zie je wat er dan bij jullie gebeurt? Jullie worden allemaal piepers. En dan voelen ze dat ook even.
Ja.
En dat is echt heel leuk om terug te geven. Want ze snappen het op zo'n moment ook echt. Het is eigenlijk niet leuk om woest te zijn. Of tenminste, zelf denken ze dat het leuk is.
Ja.
Maar nu weet ze ook hoe het voor een ander voelt.
Ja. En ook voor de woesteling zelf. Wat, die merkt dan ook wat hij aanricht bij de ander.
Ja.
Als hij klaar is met woest zijn.
Ja, en het soms vraag ik ook in de eerste les trainen we ook al het gedrag. En dan gaan we staan als een bikkel. Maar mogen ze ook even woest zijn? Dus ze spannen ze al die spieren aan en gaan schreeuwen.
Ja.
En als ze dan even weer uit die woeste stand mogen komen, vraag ik ook hoe voelt dit?
Ja.
En heel veel kinderen
durven de piepers dat wel, dat schreeuwen? En dat...
Nee, vaak niet. En zeker in de eerste les, dan is het echt nog aftasten. En dat mag ook, hoor. Ze hoeven niet te schreeuwen, maar het mag.
Zo buiten hun normale gedrag,
uit de comfortzone. Ja, dat klopt. En weet je, kijk, zeker als je met twee trainers bent, en Jaap en ik, die doen het vaker. Dan is het ook makkelijker als je meer mensen hebt die lawaai maken, worden drempel lager. Maar zeker één op één. Als ik met één kind in de zaal sta, vind ik het ook moeilijker om te schreeuwen.
Ja.
Zeker als ik weet dat in de zaal daarnaast nog een sportles of PT wordt gegeven.
Ja.
Dus daarin merk ik ook de reserves wel. Hè? En dat is ergens natuurlijk ook een piepgedachte. Wat zullen mijn collega's worden?
Ja. Ja, die heb je zelf ook. Ja, natuurlijk. Ja.
Maar ook, wat doet het met een kind? Als je daar een heel stil, verlegen kind hebt, waarbij je ineens heel hard gaat schreeuwen, werkt het dan niet averechts?
Ja.
Dus dan is het alleen staan en spannen, al die spieren en doen ze heel boos.
Dus je doseert het ook een beetje.
Ja.
Je stemt een beetje af op het kind wat je voor je hebt.
Ja.
En op de context waarin je de training geeft.
Zeker, ja. Ja, het moet voor elk kind leuk zijn. Dat is ook een van de regels. En in de eerste les maak ik ook de groepsregels.
Wat zijn dat, de groepsregels?
Afspraken die je met elkaar maakt over de training.
Ja, dat snap ik, maar welke afspraken zijn er dan zo?
Nou, hangt helemaal vanaf wat de kinderen zelf vinden. Ze mogen echt allemaal meedenken. Wat vinden jullie
belangrijk? Ze mogen zelf ook regels bedenken.
Ja, het is onze groep, dus ook onze regels. Ja.
En wat bedenken ze dan zo al?
Nou, meestal wel, er wordt wel genoemd, de vinger omhoog. Of als juf Jilde of meester Jaap praat, zijn wij stil, die regels. En één eis is wel dat we het ook altijd positief formuleren. Dus we zeggen niet, we praten niet door elkaar heen. Maar we luisteren naar elkaar. Dat is ook, het komt ook voort uit het bikkeldenken vanuit de module. Maar ik vind het zelf ook een hele prettige manier. Omdat je gewoon ook daarin in de positieve stand staat.
En het is ook heel concreet. Hè? Dus wat wil je zien? Wat wil je horen?
Ja. We zeggen heel vaak niet. Dit mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Maar eigenlijk moet een kind ook leren wat mag dan wel.
Ja, en hoe ziet dat eruit?
Ja. Dus inderdaad vingers opsteken, naar elkaar luisteren. We gaan op een fijne manier met elkaar om. De ene keer wordt er respect genoemd of we zijn lief voor elkaar.
Ja.
En wat we bespreken blijft ook onder ons. Tuurlijk mag je met je ouders erover hebben, maar je gaat het niet over het schoolplein schreeuwen. Zeker niet als kinderen elkaar ook wel kennen. En de regel die ik er altijd op wil hebben is dat we ook plezier hebben met elkaar. Omdat leren moet ook leuk zijn.
Ja.
Het mag ook leuk zijn in de bikkeltraining. Het is niet iets waar je heen gaat en je voor hoeft te schamen. Het is leuk.
Ja.
Tenminste, ik hoop dat alle kinderen het leuk vinden. Want leren mag
plezier daarin... hebben in wat je leert en wat je met elkaar doet.
Ja, we werken hard, maar we doen ook gewoon tussendoor tikketje. We hebben een kleine pauze. We mogen ook af en toe gek doen. En weet je, we maken er met elkaar ook gewoon een leuke tijd van.
Wat leuk. En als ze klaar zijn, hebben ze dan een soort ritueel?
Ze krijgen allemaal een certificaat na de training. En ik heb laatst van een jongetje geleerd van 7... dat de noedels die we onder andere gebruiken om ticketje mee te doen, zijn een beetje van die zwemnoedels. Die hebben we in 2 geknipt. Of sommige dingen zijn in 3 geknipt. Dat is tegenwoordig mijn confetti. Zeker in de 1-op-1 training.
Oh, wat leuk.
Ja, in het groepje wat ik hiervoor heb met 3 kinderen van 7. was een ADHD'er die dus blijkbaar heel creatief kon denken. Want ze zei, oh hey, ik zie confetti. Dus bij de certificering waarbij ze dan op het podium op de box mochten staan. En een applausje kregen. Begon hij met die noedels te gooien onder het mond van leuk. Confetti.
Ja.
Ja, dat vond ik zo leuk. Dus die heb ik er nu ingehouden.
Ja.
Omdat ik het zelf ook merk hoe leuk het is. En daarin, ja.
Dat feestelijk,
vind...
hè?
Ja. Heel simpel, maar de kinderen die vinden het ook leuk. En weet je, ook in de Bikkelzaal, zeker in de 1-op-1 trajecten, mogen kinderen ook zelf meebepalen. Hè? Wat voor spel wil je vandaag doen? Ik vraag me ook, wat voor ticketje wil je doen? Wat wil je in ieder geval vandaag doen? Hè? Wil je boksen? Wil je voetballen? Dat er ook ruimte is voor een eigen mening. Ze mogen ook al het materiaal wat er ligt gewoon overhoop halen en door de hele zaal heen gooien. De afspraak is wel dat echte Bikkels maken rommel, maar die ruimen het ook weer op.
Ja.
Dus op het moment dat er de zaal uitgaan, is ook echt alles weer opgeruimd. En dat
superleuk.
Gaat altijd goed.
Superleuk. Ja. En bij de uitreiking van het certificaat, zijn ouders daar dan ook bij? Of?
Ja, we vragen ze meestal om een kwartiertje voor het einde van de les te komen.
Ja.
Bij de kinderen van 8 tot 12 doen we het niet altijd. Tenminste, ik zit even te denken, doen we het eigenlijk wel. Volgens mij hebben we het de laatste keer niet gedaan. En het heeft ook een beetje te maken met de coronaregels. We zijn eigenlijk net na de coronatijd begonnen.
Ach ja, dat is ook zo. Ja.
Ja. Ja, bij de jongere kinderen van 6 tot 8 doe ik het altijd wel.
Dus je moet er nou eigenlijk weer opnieuw aan gaan denken.
Ja, we zijn steeds aan het bijstellen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, we zijn ooit begonnen met het idee om een ouderavond te organiseren. Waarin we op 1 avond alle ouders wilden uitnodigen. Om ook net als met de kinderen in een groep een soort ervaringen te kunnen laten uitwisselen. Van hoe ervaren ze het huiswerk? Waar lopen ze tegenaan? Wat zien ze van elkaars kinderen of van hun eigen kinderen? Maar dat kon niet. Dus we hebben nu een soort 10-minuten gesprek of kwartiergesprekken met ouders die we of telefonisch doen. Zeker voor ouders die met verder weg wonen inmiddels. Want ze komen ook steeds verder weg, alle Bikkels. En om ouders wel te betrekken, maken we vaak foto's en filmpjes in de training. En dat weten de kinderen ook. Hè. We maken, dat zeggen we ook in de eerste training. We maken foto's, filmpjes, zodat jullie ouders ook kunnen zien wat jullie doen. En ik geef de ouders ook terug. Ik wil echt graag dat jullie in die appgroep zitten. Het is niet verplicht, maar wel echt fijn.
Ja.
Omdat ik in één keer alle ouders kan informeren. Want als je 8 kinderen
en dan deel je
hebt,
ook die foto's en die filmpjes.
Ja, en net als van de week hebben we de evenwichtsbalk gedaan. Dan kun je ook echt heel mooi zien hoe kinderen het echt letterlijk eng vinden. En alle kanten uitstralen dat ze het heel spannend vinden. Maar ook hoe trots ze zijn als ze er overheen durven te lopen. En ook wat er gaandeweg gebeurt. Jaap heeft ze namelijk halverwege de balk stilgezet. En dan zag je soms het piepstand tot aan het midden. En ineens, oh ja, ik kan het wel. En dan zag je zo'n wikkelhouding in het laatste stukje. En het is echt
prachtig,
zo leuk.
Ja. Prachtig hoor.
Ja, maar ook voor ouders dat ze weten, wat doen we, hoe doen we dat.
Ja.
Ja, want veel ouders kennen ons ook niet. Dus ja, je geeft je kind wel weg aan 2 vreemden in dit geval.
Ja.
Die dan iets met je kind gaan doen. En dan ook nog huiswerk meegeven.
Ja.
Dus het is ook
best
fijn.
Veel.
Ja,
ja, ja. Best, vraagt best wel wat.
Ja,
en wat jij zei van, die Bikkels die komen ook steeds van verder weg.
Ja.
Op een gegeven moment is er misschien wel heel veel vragen. Hebben jullie ook een soort trainers?
Nog niet. En ik weet niet of dat gaat komen, want we hebben
concept,
nu...
concept, want het zou echt wel mooi zijn dat dit meer gebeurt, of niet?
Ja, ik vind de Bikkeltraining is wel heel erg leuk.
Ja.
We zijn nog niet bezig met trainers.
Maar zou het een leuk idee zijn om dat te ontwikkelen?
Ja, ik zeg geen nee. Maar ik ben niet de baas, dat is al wieberen.
Nee, maar goed. Je hoeft toch geen baas te zijn om iets te ontwikkelen, hè?
Nee, dat klopt hoor. Nee, wat we nu merken is dat...
Want jij vindt het zo leuk om anderen iets te leren.
Klopt, ja. Nee, dat is zeker waar.
Ja.
Dat is heel leuk.
Ja.
Maar dus nu, op dit moment is er genoeg vraag, zeg maar, en genoeg aanbod. En we komen nu uit, we hebben nu wel dat er steeds meer vraag komt. Maar het is nog te behappen. Dus
ja,
in die
maar
zin,
na deze podcast verandert dat
ja, misschien. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, er zijn al wel heel veel mensen die zeker ook in als ik met mensen over mijn werk vertel. En, oh, wat leuk, en dat wil ik ook doen.
Ja.
Dus in die zin zijn er genoeg gegadigden om aan te haken.
Ja.
Maar daar hebben we tot nu toe nog niks mee gedaan.
Nou, superleuk.
Ja.
Zeg, mag ik jou bedanken, Hildel?
Ja, dat mag.
Want is me een heleboel meer duidelijk geworden over de Bikkeltraining. En de manier van werken en waar je voor gaat en staat. En wat hartstikke leuk om er meer over te horen.
Nou,
dankjewel.
Mooi. Dankjewel ook dat ik dit mocht delen.
Mooi dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Blijf luisteren en abonneer je door deze podcast te volgen. Wil je zelf een bijdrage leveren aan een goed gesprek? Of heb je een tip of een vraag? Mail dan naar gerry@kien.nu. Natuurlijk wil ik Kien bedanken. Een hele leuke GGZ-instelling in Friesland, waar ik met veel plezier werk aan de Kien Academie. Ook bedank ik Jarno Zwart van Filmable voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je erbij was. Tot het volgende goede gesprek.